Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier naast Gemma Venhuizen.
Hoi Lucas.
En ik zit hier niet naast Hendrik Spiering.
Nee, een beetje eenzaam zo, hè?
Ja, een beetje kil.
Ja, dat is toepasselijk. Wat voor science fiction film zijn we nu weer in beland?
Wil je nog één keertje horen? Want het is best een bijzonder geluid. En ja. Het verdient het
rammelende wel even. Blikjes? Ja. Ja, laat nog maar
een keer. Nog één keertje. Heb je enig idee? Wat
nou, dat laatste
zijn?
Was jouw kloppende hart natuurlijk, omdat jij je in spannende scène bevond. Maar wat er gebeurde, ik denk dat iemand een blikje op de grond liet vallen. Daardoor schoot er een soort vuurpijl de lucht in. En toen was dat bonzen van het hart.
Nou, er viel inderdaad iets, dat heb je goed gehoord. Dit waren wetenschappers op de Zuidpool die een boorkern hadden gemaakt. Ze hadden 90 meter diep in het ijs geboord. En daar lieten ze toen een klomp ijs invallen.
Per ongeluk.
Nee, expres. Oh, okay. Want ze wilden dit geluid opnemen. Want wat je eerst hoort is, eerst rinkelt dat ijs tegen de randen van dat gat. En dat is dat rinkelende blikje dat je hoort. En op een gegeven moment raakt hij de grond. En dan komt er één geluidsgolf komt direct omhoog. Ja. Maar er echoot ook nog veel meer omhoog. En dat is die rare poing die je hoort.
En daarna horen we de hartslag van Antarctica.
Ja, ongeveer wel. Dat is dan nog de nadreun of de nagalm. Pieter Neff heeft dit op Twitter gezet een paar maanden geleden.
Hè?
Ja, hij is een ijswetenschapper dus. Doet onderzoek naar klimaat op Antarctica van vroeger. En dit was echt een Twitter-hit. En ik vond het een prachtig geluid om deze aflevering mee te beginnen. Want we gaan het vandaag hebben over kou. Maar voordat we het over kou gaan hebben, gaan we het eerst hebben over wat jou en mij is opgevallen, Gemma, afgelopen week. Ik ben heel benieuwd.
Nou, heb jij een buxusstruik in je voortuin, Lucas?
Ik heb twee buxushaagjes in mijn achtertuin.
Oei. Ja. Nou, en je woont net op de kritieke grens Haarlem-Winterswijk. Namelijk vanochtend Kars Veling van de Vlinderstichting aan de telefoon.
Ja.
En met hem heb ik uitgebreid gepraat over de buxusmot. Nachtvlinder. Nou, een vlindertje zelf doet niet heel veel kwaad, behalve eitjes leggen. En uit die eitjes komen grote groene rupsen die dol zijn op buxusblad. En vorig jaar was eigenlijk voor het eerst dat het echt in Nederland een plaag was. Kaal geknaagde buxusstruiken, alleen het bladskelet was nog over. Dus het uiterste randje van het blad. En verder legden de struikjes massaal het loodje. Dus het kan zijn dat je je haag binnenkort door een liguster of iets anders moet gaan vervangen.
Ja, ik heb het gezien bij mijn oom en die woont in Limburg. En je had het al even over de grens Haarlem-Winterswijk. Ja. Is het zo dat de buxusmot echt oprukt? Kun je echt het front aangeven dat over Nederland schuift?
Nou, ik heb een kaartje bekeken en er zijn ook al wel wat waarnemingen rond Alkmaar en zo. Maar echt het zwaartepunt ligt inderdaad in die zuidelijke helft. Nou ja, je woont in Haarlem, dus net een beetje kantje boord.
Deze zomer red ik misschien.
Ja, maar Kars Veling zag het somber in voor de noordelijke helft van Nederland.
En waar komt die mot dan ineens vandaan? Want buxusstruiken hebben we al, al jaren zetten mensen die in hun tuinen. En ineens is die mot er.
Ja, dat vroeg ik me ook af. Want op zich, we importeren we ook al jaren buxusstruiken. En in Oostelijk Azië komt hij al veel langer voor. Maar pas een jaar of 10 geleden is hij met een partij buxusstruiken. Ik denk dat ze normaal gewoon goed kijken of die rups erin zit. En deze hebben ze even over het hoofd gezien. Zijn die rupsen meegekomen? Eerst in Duitsland en toen zijn ze zo naar Nederland gegaan. En nu hebben wij ze dus ook En juist omdat er nog geen natuurlijke vijanden zijn. Maar het goede nieuws is dat langzaam de mussen en de mezen en zelfs de spitsmuizen en de naaktslakken steeds meer buxusmotrupsen op hun menu hebben staan.
Nou, ze wennen een beetje aan deze nieuwkomer hier in Nederland. Deze exoot.
Ja, dus nou ja, als je een naaktslak als huisdier neemt, dan kan die misschien de rupsen te lijf gaan. Ja.
Nou, ik was afgelopen weekend niet thuis in Haarlem, maar ik was op de Veluwe. En het was een hartstikke mooi weekend. Wat me daar opviel was één kieviet jong met moeder kieviet, die heel fier verdedigd werd.
Mijn lievelingsvogel.
Ja. Ja, het is echt prachtig. En hij stak ineens de weg over,
wow.
Terwijl we daar aan het fietsen waren. En twee kerkuilen.
Zo.
Maar verder viel het een beetje tegen met het wild dat we zagen. We hadden toch een beetje, nou ja, het gaat al wekenlang over de Oostvaardersplassen. Dus ja, ik wil het nu allemaal zien. Ik wil die damherten zien.
Edelherten.
Edelherten zelfs op de Veluwe. Ja. En nou ja, niks van dat al. Ja, twee vogels en die bijzonder.
Verder helemaal herten.
Ja, verder ook heel veel andere vogels.
Geen zwijnen? Nou.
Nee. Oh, alleen nee. Wel veel voetsporen en drollen ook. Maar ja, dat is toch niet wat
ik durf het niet te zeggen, maar ik was laatst één uurtje op de Veluwe en toen heb ik heel veel jonge wild zwijntjes gezien.
Oh, nee, toch?
Ik vertel je zo wel even de geheime plek.
Ja, dat is goed.
Maar en als troost heb ik hier een ijsje voor je. Ik hoop dat je van perenijsjes houdt, maar ik dacht een aflevering over kou moeten we een beetje in stijl beginnen. Maar ik wil je één ding echt uit de grond van mijn hart verzoeken.
Ja?
Alsjeblieft, bijt het niet met je voortanden af. Ik heb één fobie qua geluid. Ik kan tegen alles, tegen nagels over het krijtbord en zo. Maar mensen die waterijs met hun voortanden, ik word daar nu al helemaal naar van.
Ik ben een echte bijter als het gaat om ijs.
Met je kiezen, dan geef het ijsje maar weer. Nee. Sorry luisteraars thuis, als jullie ook deze fobie met mij delen. Het is Lucas dus die jullie af en toe aan het ijs horen knagen.
Mijn perenijs is echt mijn favoriete ijs.
Nou.
We gaan het vandaag hebben over kou en jij hebt wel wat met kou, toch Gemma? Of in ieder geval als het gaat om koude gebieden.
Zeker, ja. Ik was, dat was nu precies 9 jaar geleden, was ik voor het eerst op Spitsbergen, die eilandengroep ver ten noorden van Noorwegen. En daar studeerde ik een semester, deed ik onderzoek naar permafrost, hè, dus de jaar rond bevroren ondergrond. En het was echt een bizarre omgeving. Er leven meer ijsberen dan mensen daar. 3000 ijsberen. En
die lopen daar gewoon rond.
Ja, en ze komen soms ook zelfs de hoofdstad, kleine hoofdstad, het hoofddorp in. Maar iedereen moet daar een schiettraining volgen. Je hebt ook bij de supermarkt heb je grote borden van zet hier je geweer neer voor je de supermarkt ingaat. Schijnt ook wel heel weinig criminaliteit op Spitsbergen plaats te vinden. Maar iedereen loopt daar dus wel met grote geweren. En ook ik moest schiettraining volgen. En hier, er was een studiegenoot van mij die heeft daar een blog over gemaakt destijds.
Svalbard is a dangerous place, full of dangers such as avalanches, treacherous sea ice, violent snowstorms and other things you would associate with the Arctic, like polar bears. In order to defend ourselves, we are required by law to always carry a gun when leaving the main settlements. Today was gun training day for the group.
Goed, ik heb mijn koptelefoon maar weer even afgezet. Want ik heb hier ook, dit was niet mijn sterkste kant. We mochten 20 keer mikken op een foto van een ijsbeer. Ik heb 19 keer echt misgeschoten en 1 keer in zijn rechter voorpoot. Dus als dit in het echt was gebeurd, dan was het helemaal misgegaan.
Maar nog even naar dat geluid. Want het begon met een soort gedonder en daarna kwam dat pang, pang, pang. Wat was dat eerste geluid?
Het eerste wat je hoorde, dat was een signaal, signal pistol. Ik weet niet even, een geluidspistool om zo weg te jagen.
Okay.
En dat is dan met een lichtflits en met geluid. Alleen dat is ook al lastig mikken. Want als je per ongeluk stel dat die ijsbeer op je afkomt en je schiet dat pistool af, maar die lichtkogel met het geluid ontploft was achter de ijsbeer, dan schrikt hij zo dat hij nog harder op je af komt rennen. Dus de kunst is om dat tussen de ijsbeer en jezelf in af te vuren.
En mocht jij nog wel op Spitsbergen blijven nadat jij zo belabberd geschoten hebt op het trainingstoel?
Nou, dat brengt mij bij het volgende verhaal. Ik mocht op ijsbeerwacht staan. Ze dachten van, als we veldwerk aan het doen zijn, want we keken dus steeds naar die permafrost, en aanverwante verschijnselen, dan hebben sommige mensen die hebben dan de geweren bij zich, maar die kunnen niet de hele tijd in hun eentje op wacht staan. Dus ik stond echt op de post om iets te roepen als ik iets zag bewegen aan de horizon. En op een gegeven moment zag ik daadwerkelijk een wit stipje opdoemen in de verte. Nou, dus ik dacht, nu is mijn kans om toch een nuttige bijdrage te leveren. Ik riep, polar bear, polar bear. En wat bleek het te zijn? Een rendier.
Oh nee.
Ik had wel rendieren in de zomer gezien op het vasteland in Noorwegen en Zweden, maar die hebben een bruine vacht. Maar op Spitsbergen het is eigenlijk een apart ondersoort eigenlijk. En die hebben in de winter een hele dikke witte vacht.
Maar het was niet zo dat iedereen, toen jij polar bear riep, gelijk het geweer heeft aangelegd en dat rendier heeft geschoten.
Nee, want er zijn hele strenge regels op Spitsbergen. Juist omdat het natuurlijk zo'n bijzondere diersoort is. Je wordt echt, als jij een ijsbeer doodschiet, dan wordt er meteen een onderzoek in gang gezet. Was het echt niet anders mogelijk? Ik bedoel, was je anders zelf opgegeten? Als jij ten onrechte een ijsbeer hebt doodgeschoten, dan staan daar strenge straffen op. Dus mensen die denken wel drie keer na voordat ze te lichtzinnig.
En hoe zit dat ecosysteem op Spitsbergen in elkaar? Je hebt die rendieren, je hebt de ijsberen. Is dat het? Rendieren die opgegeten worden door ijsberen en verder?
Nou, je hebt vogels, walvissen, vissen. Maar aan land heb je verder vooral inderdaad die rendieren. Je had er ook ooit muskusossen, maar die zijn uitgestorven.
En hoe zijn die rendieren daar terechtgekomen op zo'n eiland? Ik bedoel, een zoogdier zwemt niet zo makkelijk zover. Zijn die daar ooit uitgezet?
Het is een hele goede vraag. Ik denk dat ze er ooit zijn uitgezet. Gewoon voor de mensen die, ja, ik weet niet, weet je, vroeger kwamen er al walvisvaarders rond. Hè? Ja. Het is Willem Barends, onze Terschellinger, die ooit Spitsbergen heeft ontdekt. Maar ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen sinds wanneer die rendieren daar rondlopen. Maar ja, ik ga ervan uit dat ze zijn meegekomen. Net als die muskusossen, daarvan weet ik het wel vrij zeker. En ja, ijsberen, die zijn, dat zijn echt de toppredatoren daar natuurlijk. Nou ja, dat is vaak natuurlijk, hoor je nu ook wel van, die hebben het ook steeds moeilijker nu het klimaat warmer wordt. Wist jij trouwens dat een ijsbeer eigenlijk zwart is?
Onder zijn witte vacht?
Ja. Nee, ja, dat is, zwart isoleert veel meer natuurlijk. Dus de zonnewarmte, het is veel fijner om dan een zwarte vacht te hebben. Maar die witte haren, die hebben ook een functie, want het zijn holle haren. En die geleiden het zonlicht als het ware. Ja, ik zie het altijd als een soort glasvezelverbinding of zo vormen.
Ja, ze zijn hol en dat betekent dat
dat de zonnewarmte nog beter wordt getransporteerd. Misschien een beetje, net als het geluid dat we net hoorden in die boorkern, dat het zo, ja, nou, dat is, daarvoor weet ik te weinig van fysica. Maar ik heb mij laten vertellen tijdens die cursus ook dat het helpt bij het opwarmen van de Spitsbergen. Maar ik weet dus meer over het opwarmen van de ondergrond.
Ja, want jij zat daar niet om op ijsbeerwachten te staan dat hele semester. Jij zat daar om onderzoek te doen.
Ja, en we hebben onder andere onderzoek gedaan op de plaatselijke begraafplaats.
Oké.
Waar nu geen mensen meer begraven mogen worden. Want weet jij iets van permafrost en de
Ik weet ongeveer dat het betekent letterlijk permanent bevroren, dus permanent bevroren bodem. Dus nu jij al begraafplaats zegt, zit ik al te denken van, hoe krijg je daar een schop in de grond als je, ja, als
dat
je
is ook ontzettend moeilijk. En daardoor hebben ze er in het verleden vaak voor gekozen om de lijken niet al te diep te begraven. Want permafrost, nou ja, begint daar op zo'n 2 meter diepte, zeg. Maar net daarboven, en daar heb je een gebied dat heet de actieve laag. En in de winter is dat ook alsnog bevroren en in de zomer niet. Nou ja, goed, ik denk 2 meter diepte is alsnog nog prima. Maar de laatste decennia kwamen er opeens lijken langzaam boven de grond. Ze hebben ook echt wel zijn handen en zo boven de grond gezien. Super eng natuurlijk.
Dit klinkt als een zombiefilm.
Ja, is trouwens ook op Spitsbergen is er een horror zombiefilm opgenomen. En alle kruisen, ze hadden van die hele simpele witte kruisen als grafstenen, die begonnen ook te bewegen. En de actieve laag, de naam zegt het eigenlijk al, hè? Daar vindt allemaal beweging plaats in die ondergrond. Door dat afwisselend bevriezen en weer ontdooien ontstaan er grondbewegingen. En heel veel in die grond grote kiezels ook, maar ja. Dus ook lijken en dergelijke, worden dan langzaam naar boven getransporteerd. Want de fijne deeltjes die
stromen naar beneden.
Die stromen naar beneden.
Het zand stroomt dus langzaam naar beneden, ja. Terwijl alles wat groter is dan zand omhoog komt.
Ja, dat wordt volgens mij ook wel het muesli-effect genoemd.
Daar ken ik het van, ja. van de rozijntjes. Als je een fijne muesli hebt, dan komen altijd, als je heel lang aan de muesli-pot gaat schudden, dan komen de rozijntjes naar boven. Ja. Maar in Spitsbergen waren dit
dan,
dus de
dan
lijken.
Dan komen dus de lijken naar boven. Maar tegenwoordig wordt er dus niemand meer daar begraven. Ook als je heel oud bent, mag je overigens niet meer op Spitsbergen wonen, omdat je dan te risicogevoelig is. Ze hebben daar wel een ziekenhuis, maar al die oude mensen, die worden dan toch naar het vasteland.
Dus als je de 65 bent gepasseerd, dan
word
krijg
je
een ticket.
Verzocht om van het eiland, ja. Ik weet niet hoe streng het is, hoor, want ik zag ook nog wel wat oudere mensen met een wandelstok, echt zelfs met een spijker eronder nog rondlopen. Maar
er worden gewoon geen mensen meer begraven, ook niemand gecremeerd, want er woont niemand permanent.
Nee, het is eigenlijk, een vriend van mij is er bijvoorbeeld wel een paar jaar gewoond en dat was dan ook wel echt jaar rond. Die was dan geoloog voor de plaatselijke steenkoolmijn, maar er zijn heel weinig mensen die denk ik op Spitsbergen geboren worden en er hun hele leven blijven wonen. Het grootste deel is toch inderdaad student of medewerker dan van de mijn. En ja, toeristen ook steeds meer. Hè?
Dus als het goed gaat op Spitsberg, heb je ook weinig mensen om te begraven eigenlijk.
Ja, of ze worden door de ijsbeer opgegeven, maar dan is er ook weinig meer over om te begraven. Dus dat,
als je kijkt naar wie gaat er dood op Spitsberg, dan is het vaak door
ja,
ijsberen.
Vaker dat dan door criminaliteit, heb ik me laten vertellen. Okay. Want dus inderdaad, iedereen loopt er met een geweer, maar niemand schiet elkaar overhoop.
Ja.
Dus,
Weet je waar veel mensen aan dood gaan op de Zuidpool?
Pinguïns.
Nee, de meest voorkomende doodsoorzaak op de Zuidpool zijn vliegtuigongeluk. Af en toe, vroeger vaker, leiden mensen schipbreuk.
Ja.
Dat neemt nu ook af. Vroeger was dat gevaarlijker, zeker op die stoere expedities.
Die houten zeilschepen, ja.
Maar op 3 staat brand.
Brand?
Brand.
Bizar.
Op de Zuidpool.
Maar er is toch genoeg ijs om het te blussen, zou je zeggen.
Ja, nee, dat is het probleem. Al het water is ijs. Oh, dus op het moment, er zijn twee dingen waarom brand op de Zuidpool zo gevaarlijk is. Is dat de lucht is ontzettend droog. Daar zit ook geen vocht in.
Ja.
Het waait
daar
altijd.
Daar is het ook statischer.
Het waait eigenlijk altijd. Dus er wordt altijd voldoende zuurstof aangevoerd. En je kunt het niet blussen.
Oh, wat erg zeg. Ja. En dat die brand ontstaat dan in de onderzoeksstations?
Ja, is dus Antarctica is net als Spitsbergen, denk ik. Daar leven mensen op onderzoeksstations. En kortsluiting bijvoorbeeld, dan heb je toch brand op Antarctica. En ik heb hier iemand houdt dat allemaal keurig bij. En wat er in, dat is op de site van Cool Antarctica heet dat. Mm-hmm. En heeft iemand een hele mooie Antarctica Fire History samengesteld. En daar staan allemaal interessante verhalen. En in 1981 beschrijft iemand dan dat hij daar gestationeerd was om te overwinteren. En ineens brand in de kerk zag. En dat was op McMurdo Station van de Amerikanen. En allemaal kerkbanken wegslepen.
Het was nogal wat. Had ook nog wel veel hout.
Precies. Dan. Nou ja, er moest uiteindelijk ook herbouwd worden. Maar achteraf hoorde die man, dit was een aangestoken brand. Dus er was iemand dronken.
Jeetje.
Die wilde eerder wegkomen van Antarctica. Want dat is net als Spitsberg, is dat denk ik een hele operatie met helikopters en dat soort dingen. Dus
en het schijnt best deprimerende plek te zijn, Antarctica.
Precies.
Soms. Ja.
Ze waren daar in principe om te overwinteren.
Ja.
En dan ben je soms echt 5 maanden op je team aangewezen. En nou ja, die man is inderdaad wel uitgevlogen. Maar en achteraf hoorde hij dus dat er brand gesticht was.
Ja, maar diegene die het gesticht heeft, die moest daarna misschien in eenzame opsluiting in de gevangenis. Dus dan ben je van de regen in de drup.
Nou, eigenlijk is Antarctica, daar is geen wetgeving.
Oh.
Dus als je
daar iemand vermoordt.
Ja. En nu moet ik misschien even vertellen dat ik naar Antarctica ben geweest een keertje.
Wat heb je daar allemaal uitgesproken, Lucas?
en daarvoor kregen we dus een aantal cursussen. We gingen, er werd een Nederlands onderzoeksstationnetje bij, een Brits onderzoeksstation op Rothera geopend. Dat is een schiereiland. En daarvoor kregen we dus al die cursussen over brandveiligheid, onder andere. En nou, daar werd ook die juridische status van Antarctica benoemd. En ik weet het fijne er niet meer van, maar het is dus een soort juridisch schemergebied. Onder wiens wetgeving moet je dan berecht worden? Ik bedoel, niemand zit daar. Al die stations die zijn gebouwd, er zijn wel territoriale claims, maar het is niet echt van iemand.
Nee, maar er zijn toch wel grensoverschrijdende principes. Ik bedoel, ik denk dat het nog in Amerika, nog in Engeland echt wordt aangemoedigd om brand te stichten.
Ik denk dat het toch op disciplinaire maatregelen dan aankomt in eerste instantie. Ja. Wel een interessante vraag.
Nou,
maar genoeg over kommer en kwel op Antarctica. Want ik heb dan ook nog één fragmentje meegenomen over iets heel leuks dat er gebeurde. En eigenlijk was het idee om wat pinguïns te laten zien. Maar nou ja, er gebeurde iets moois. Daar kunnen we naar luisteren.
Different size in each one. So, whale.
Yeah.
Woo.
Whale.
Wat een geluid voor die walvissen, dat jullie met zo'n bootje langskomen.
Ja, nee, dat is toch al heftig. Ja. Maar die walvis, het was een jonge bultrug.
Oh, wauw, fantastisch.
En die kwam ook echt op een gegeven moment. Die was daar waarschijnlijk naar krill aan het eten, want hij zat hoog in het water, was hij oppervlakkig aan het duiken. Op een gegeven moment kwam hij echt vlak voor ons bootje omhoog. En dat was echt wel geweldig.
Nou, dan voel je ook nietig, zeg.
Dan voel je je zeker nietig. Ja. Maar het zien van orka's en walvissen, dat blijft voor iedereen op zo'n onderzoeksstation een gebeurtenis.
Ja.
We waren daar dus voor de officiële opening van het Nederlandse deel van dat lab.
Mm-hmm.
Nou, goed, en dan was er een hoge ambtenaar en die gaf een plechtig praatje. Maar op een gegeven moment zag iemand orka's in de baai.
En iedereen stormde weg.
Precies.
Nou, dat is...
dan pakt iedereen zijn verrekijkers en telelensen. En dan gaat iedereen foto's maken van orka's.
Het bij ons met die ijsberen net zo. Zat iedereen aan het ontbijten op het schip. En dan riep iemand polar bear. En dan rende iedereen naar het dek. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij de 8e ijsbeer heb ik gewoon lekker mijn zachtgekookte eitje opgegeten. Ondankbaar dat ik ben. Nee. Maar hey, nog even over die bultrug. Dat is wel leuk trouwens. Want vorige week heb ik nog een bericht geschreven dat het... goed lijkt te gaan weer met de bultrug, want er zijn heel veel zwangere vrouwtjes waargenomen.
Okay.
En halverwege de vorige eeuw werd de bultrug echt nog tot als beschermde diersoort aangewezen, omdat er zoveel op gejaagd werd, maar ze lijken zich weer beter te handhaven.
Dat is echt een voorbeeld van, want we hebben dan nu dat internationale verbod.
Sorry.
Ik heb hem snel opgegeven. We hebben nu dat internationale verbod toch op walvisvaart?
Ja, precies.
Maar alleen Japan die vrijstelling heeft voor onderzoeksdoeleinden.
Ja.
Maar dat heeft dus gewerkt in het geval van bultrug.
Ja, zeker. Dus zometeen over een tijdje, als je weer op Antarctica bent, dan zie je zoveel bultruggen dat je ook denkt, nou laat mij mijn eitje maar opeten.
Ik weet niet, hoe koud was het op Spitsbergen, Gemma, toen jij daar was?
Even kijken, het koudste was -24,5
min 24.
Graden.
Ja. Dat heb je meegemaakt.
Kun jij dat overtreffen?
Nee, dat kan ik niet overtreffen, want het was februari. Dus het was de Antarctische zomer en we zaten ook een beetje ver aan de rand.
Mm-hmm.
Dus het was net iets boven het vriespunt eigenlijk.
Dat is wel echt een teleurstelling.
Ja, je gaat toch een beetje.
Een anticlimax, ja.
Ja. Maar weet je wat het koudste plekje is op aarde, ooit gemeten?
Ik denk ergens dan wel toch op het binnenland van Antarctica, ver van het water vandaan.
Ja.
Maar waar precies? Nee,
ik heb het even opgezocht. Dat was op 21 juli 1983 is daar de koudste temperatuur ooit op aarde gemeten. En dat was op het Russische onderzoeksstation Vostok.
Mm.
En dat zit inderdaad in het Antarctische binnenland. En dat ligt ook relatief hoog. Dus,
en het was dus toen hartje winter voor de mensen daar.
Ja, zeker.
Ja, en hoe meten ze dat? Ik bedoel, de meeste thermometers gaan niet. Hoe koud was het dan toen?
Dat is een goede vraag. Het was -89 en een beetje. Dus bijna -90 graden Celsius.
Ja, maar dat is niet een temperatuur die je bereikt met een normale thermometer dan.
Nee, daar heb je andere thermometers dan de kwik voor nodig, denk ik. Dat is de koudste temperatuur ooit direct gemeten op aarde. Er zijn ook satellieten die van een afstand misschien -92 of -93 hebben gemeten.
Maar dat was stoerder. Hier waren dus echt mensen bij die zich moesten kleden op min. Dat is toch bizar? Wat doe je dan aan?
Ja.
Ik hield het al niet meer bij -24,5.
Wat had jij aan?
Nou, ik had echt dikke wanten, zo groot. Vooral mijn handen zijn altijd een probleem, namelijk dikke wanten. Een soort bokshandschoenen haast. En dan met onderhandschoentjes. Ja. Maar alsnog, als ik foto's ging maken, moest ik heel even snel die wanten uitdoen. Nou, dan werd ik meteen blauwe vingers. En je hele gezicht, je moet een face mask, heet dat dan op.
Met vaseline? Of?
Ja, dat helpt ook wel. Maar gewoon ook een soort bivakmuts dat alleen je ogen. En daar moet je dan weer een bril overheen. Want als het waait, dan krijg je van die bevriezingsverschijnselen. Dus dan kunnen allemaal plekken van je huid, ook je neus en zo, kan dan bijvoorbeeld afsterven.
Wat akelig.
Ja, dus dat moest je ook de hele tijd. Soms zag je dat bij iemand, dan had je eerst een witte plek en dat moest je dan even snel verwarmen, want anders dan dan zou je dus een stukje huid kunnen verliezen.
Ja.
Maar goed, dus die mensen bij -89,5.
Ja, wat die mensen op de Zuidpool toen ik er was, hadden we, waren van die boiler suits. Dus echt van die oranje Michelin pakjes, zeg
dat
maar.
Oh ja, dan ook geen, dat je net een te kort hemdje aan, dat je zo'n reepje bloot hebt op je rug.
en het was een beetje, er waren allemaal, er werd dus een barbecue buiten georganiseerd. Ik bedoel, die mensen die staan er ook wel, die pronken daar ook wel een beetje mee. Mm-hmm. Maar ik stond daar dus koud te kleumen, dus ik kreeg een boiler suit aangeboden van een zeebioloog.
Ja, maar jij bent dus wel meer een zomerpersoon. Ik moet even mijn ijsje, laatste stukje.
Ja, ik kan het nu wel verklappen, maar wist je dat ik een kou-allergie heb?
Is dat aanstellerij? Nee, is dat een echt ding?
Nee. Ja. Nee, dat is echt. De medische term is koude urticaria. Mm. En wat dat betekent is dat er als er stromende kou, dus het is niet als ik mijn hand in de vriezer steek dat er iets gebeurt, maar als het een koude wind opsteekt, dan slaat mijn huid rood uit.
Oh jeetje.
Ja, en het is iets ook wat je op latere leeftijd pas ontwikkelt.
En is dat vergelijkbaar met netelroos of is dat weer iets anders?
Ja, daar is het volgens mij aan verwant. Het is een verwante aandoening. En ik ging een keertje zwemmen in Normandië het was ook laat, september. En dus de zee was een beetje koud en ik kwam terug. En degene met wie ik was, die zei, ben je door een kwal gebeten of zo? Ik zeg, hoezo? Nou, je hele huid is rood.
Zo.
En toen kwam ik erachter.
Wat heftig, ja.
Ja, en toch naar de Zuidpool gegaan.
Want ik zit te denken, volgens mij heeft mijn vader dit ook.
Ja, dus, papa, ja maar het is dus geen aanstellerij. Maar ik wou eigenlijk nog een stapje verder zetten. Wat denk je dat op 10 juli 1908 het koudste plekje op aarde was?
1908, Spitsbergen ergens.
Nee, dat was Leiden.
Ja, jongen, ja, vast. Ja, toen echt hebben ze ook. Dat was na de kleine ijstijd. En ook al na de tijd dat Hendrik Averkamp alle mooie schilderijen maakte van bevroren grachten.
Ja, nee, het was 4 Kelvin. Dus dan hebben we het over -269 graden Celsius. Het was 4 Kelvin in het laboratorium van Heike Kamerling Onnes.
Oh. Ja, valsspeler, die Kamerling Onnes. Ja. Hij heeft wel veel straten naar zich vernoemd gekregen.
Hij heeft heel veel straten naar zich vernoemd gekregen. Het was een natuurkundige, een van de grote. Het was een beetje de bloeitijd van de Hollandse fysica. En in de steenschuur, ik weet niet of je er of je ooit in Leiden bent geweest. Je hebt daar het Van der Werfpark en dan staat daar dat gebouw naast.
Maar ga ik eens kijken.
Ja, het is een mooie plek. En Onnes had daar dus zijn koude lab. En zijn doel was om helium vloeibaar te krijgen. Helium is een edelgas.
Ja, gewoon heliumballonnen. Ja.
Precies, je kent het altijd als gas. En het is een van de gassen die bij een hele lage temperatuur pas vloeibaar wordt.
Ja, en bij een nog lagere temperatuur vast, maar dat is niet.
Volgens mij gebeurt dat niet.
Nee,
want je moet dus al naar het absolute nulpunt, zoals je misschien weet. Ja, dus de temperatuur waar je niet onder kan
is -273, toch?
Ja, precies.
K, ja.
Nee, -273 Celsius.
Oh ja, dat is 0 K.
Ja, het is 0 K.
Door in de war en dan ook nog Fahrenheit. Ja, 0 K is -273 graden Celsius.
Ja, precies.
En dit was hoeveel was het?
Dit was -269, dus
wow,
4 K.
Echt heel dichtbij.
Ja, ik vind het zo, ik zat even terug te lezen.
Ik krijg echt kippenvel nu je dit vertelt.
En de oud-chef van de wetenschapsredactie is Dirk van Delft en die heeft een biografie geschreven over Kamerling Onnes. En hij beschrijft dat heel mooi, hoe zijn lab buizen, pompen, thermometers overal. Het was een hele prestatie om dat in 1908 te doen. En ik denk dat ik het begrijp. Als een gas uitzet, dan koelt het een beetje af. En het omgekeerde effect kennen we ook. Dat als je je fietsband oppompt, dus een gas comprimeert, dan voelt het duitje voelt dan een beetje warm aan. Maar dus als een gas uitzet, dan koelt het een beetje af. Dus wat Kamerling anders deed, was steeds in cycli, liet die helium gewoon als gas een beetje expanderen. Mm-hmm. Daardoor wordt het een beetje kouder van en dat voerde die dan weer af. En dat liet hij dan stromen langs het binnenkomende helium, waardoor dat ook weer een beetje afkoelde. En zo had hij een hele dag voor nodig, waarbij hij dus steeds nieuw helium...
Een soort kettingreactie van...
Ja, en zo kreeg je het langzaam steeds kouder tot 4 Kelvin. En toen had hij bereikt wat hij wilde, namelijk vloeibaar helium. En dan zei hij van, het was inmiddels al laat en iedereen had het een beetje gehad in dat lab. En op een gegeven moment zei iemand van, volgens mij zie ik het. En in zijn dagboek of later in zijn memoir schreef hij, het stond messcherp tegen de glazen wand. Stond daar dus dat ijskoude helium.
Dus het is geen geschiedvervalsing. Niet dat ze allemaal dachten, ja, nu willen we naar huis. Laten we maar zeggen, 4 Kelvin en het is mooi geweest.
Nee, het is echt gelukt. Het is daarna ook nog een paar keer gelukt. Het trok ook heel veel bezoekers vanuit het buitenland die het allemaal wilden zien. Oh.
Leuk, het lijkt me ook wel leuk om een keer zo'n experiment. Ja. Kan dat niet nu nog steeds daarin Leiden?
Daarin Leiden kan het inmiddels niet meer, volgens mij. Maar het koude onderzoek gaat door.
Het nog kouder.
Ja, we gaan nog één... Nou ja, nog een paar Kelvin kouder.
Ik ga echt even een jas aan doen zometeen. Ja.
Weet je waar nu het koudste plekje op het universum is geweest?
Het koudste plekje in het universum. De Poolster.
Nee, Boston.
Gewoon ons Boston, niet ja. Een Boston nevel.
Boston, Oostkust, Amerika, bij MIT. Daar zijn ze erin geslaagd om een wolkje natrium tot een paar nanokelvin te koelen.
Nano is 0,00...
Een miljardste. Is makkelijk om te onthouden.
Een paar miljardste kelvin.
Ja.
Oké. Leuk. En wat hebben we er eigenlijk aan?
Leuk. Ja, dat ga ik je zo vertellen. En ik ga eerst, want hierbij, je zegt leuk, maar je zit hier dus vlakbij het absolute nulpunt. En het universum, hè, dus het luchtledige, het vacuüm van de ruimte, is dus warmer dan daarin, hoe koud ze het in Boston kunnen krijgen.
Dat is toch bizar? Strak dat ik alleen maar denk, ja, dit kun je gewoon überhaupt niet overleven, maar...
Nee, dat...
Echt pijn. Het doet me een beetje... Als kind had ik wel eens dat wratten met vloeibaar... Daar doet
met
me
vloeibaar stikstof.
Ja, ja. Nou, dat was echt al onhoudbare pijn in mijn herinnering.
Ja.
Of ik was gewoon een watje, maar...
Het is een hele kleine ruimte dat ze dit doen. Dus het is niet zo dat ze daar een kamer hebben die...
Nee, precies. Ze hebben gewoon net een heel klein stukje en daar steken ze een thermometer in en dan...
Je moet je een wolkje voorstellen van natriumatomen dus... En wat ze eerst doen is, daar schieten ze met lasers op. En hoe ze dat beschrijven is dat elk atoom draait een beetje. En als je bedenkt wat kou eigenlijk is dat als atomen geen kinetische energie meer hebben. Als ze niet meer bewegen. Want een gas dat beweegt, hè, dat is warm, dat botst, dat gaat alle kanten op. Dus als je die atomen stil kan zetten, dan heb je in principe al iets kouds. Dus wat ze doen, ze vergelijken het... Ik heb het iemand een van die onderzoekers horen uitleggen. Als je dat atoom voorstelt als een bowlingbal die draait...
Mm-hmm.
Daar schieten we eigenlijk met pingpongballetjes op. Heel lang. Waardoor we hem afremmen en uiteindelijk helemaal stilzetten. En zo kom je op picokelvin. En dan moet je nog... Een picokelvin is een miljoenste kelvin.
En dan moet je nog naar een miljardste.
En dan moet je nog een factor 1000 van afhalen. En dit...
Dan moet je met knikkers tegen die pingpongballetjes, tegen die bowlingbal. Nou ja.
Nee, hoe ze het doen. En dit ken je wel. Dit doe je ook met je soep en met je koffie. Ze gaan er overheen blazen eigenlijk.
Oh.
Ja. Dus ja. Wat je doet als je koffie hebt en het is te warm, dan blaas je er overheen. Kijk, vlak boven de koffie... Daar walmt het, daar dampt het. Ja, dat zijn de warmste deeltjes.
Ja, en als je die wegblaast,
dan wordt de rest kouder. Dus wat ze doen is, ze houden die atomen op een plek... in een soort koffiekopje met magnetische velden.
Ja.
Een magnetisch koffiekopje. En dan gaan ze overheen blazen. En dan iedereen die zijn kopje daar bovenuit steekt, die wordt dus afgevoerd. En wat overblijft...
Iedereen die zijn kopje boven het kopje... Ja,
ja. Ja, dus elk atoom dat er even bovenuit komt, dan hop, weg ermee.
Maar dat blazen, dat is echt een fysieke menselijke activiteit daar in het lab in Boston? Of...
Nee, dat gaat ook weer met lasers volgens mij. Ja, sorry. Ja,
dit is... Ik had het al als vrijwilliger willen aanmelden eigenlijk.
Als natriumblazer.
Ja.
En zo kom je dus uiteindelijk op die miljard sekel vanuit. En nu komen we denk ik bij...
Wat hebben we eraan?
Ja, wat hebben we eraan? Nou, ga nog even met me mee. Maar wat er met natrium gebeurt bij deze temperatuur... is dat het een Einstein-Bose condensaat vormt. En,
Pak er even een ijsje bij tussendoor.
Ja, dat zou ik maar doen.
IJs. Einstein. Hier, wil je daar ook nog een?
Nee. Ik heb de vorige al... met mijn tanden al aan...
Ja, je deed het opvallend rustig. Maar goed, Einstein-Bose condensaat.
Einstein-Bose condensaat. En ik ben geen natuurkundige, dus ik kan alleen een soort van het leken begrip ervan van geven. Maar wat er gebeurt is dat in de kwantummechanica is elk lichtdeeltje is ook een golf. Deeltjes dualiteit.
Precies.
Dus als je licht bekijkt op de ene manier, dan zie je dat het de eigenschappen heeft van een golf. Want dan vertoont het interferentie bijvoorbeeld.
En, ja, op andere momenten meer als van een los deeltje.
Ja, maar dat gaat ook op voor atomen. Mm-hmm. En atomen zien we normaal gesproken altijd als deeltjes. Mm-hmm. Maar als je bij deze temperatuur een natrium afkoelt, dan gaan die atomen zich gedragen als golf.
Ja.
En ze smeren zich zo ver uit dat ze eigenlijk hun identiteit verliezen. Ze gaan op in een grote golf. Je kunt geen onderscheid meer maken tussen het ene natriumatoom en het andere, omdat ze allemaal opgaan in die golf. En ik vind dit ontzettend moeilijk om voor te stellen. Ik vind het fascinerend dat dit kan, dat dit gebeurt met natriumatomen. Maar ik had er moeite mee om een atomen als golf voor te stellen. En ik was eigenlijk een beetje opgelucht toen... bleek, toen ik was een paar filmpjes aan het kijken, dat Daniel Kleppner, dat is ook een natuurkundige daar in Boston, dat hij daar ook nog moeite mee heeft.
This Bose-Einstein condensate is very difficult to imagine or to visualize. I can imagine what it's like to be an atom running around gaily, freely bouncing into things, sometimes going fast, sometimes going slow. But on the Bose condensate, I'm everywhere at once. I've lost my identity. I don't know who I am anymore. I'm at rest. And all the other atoms around at rest, but they're not other atoms around. We're all just one great big quantum system. There's nothing else like that in physics, and certainly not in human experience. So just to think about this causes me wonder and confusion.
Hij kan het zo mooi vertellen en ik kan iedereen aanraden om dat filmpje even terug te kijken, want het is echt heel mooi gedaan.
De ultieme saamhorigheid
is het eigenlijk. Dat is het. Ik bedoel,
dus daar krijg je juist warm van, niet koud.
Nee, precies. Het is pure collectiviteit.
Ja.
Bij de allerkoudste temperatuur die mensen kunnen maken. Ja, ik vind het geweldig. Ik zat ook gelijk te denken van, maar kunnen we niet nog kouder? Maar toen, het absolute nulpunt, daar kwam ik achter, dat kunnen we niet bereiken. Omdat zelfs als zet je alles helemaal stil, er blijven altijd die kwantumfluctuaties die je hier ziet, hè, als die golf.
Dus altijd wel één iemand in de menigte die dan toch weer eventjes een beetje staat te wiebelen.
Ja, het beweegt toch een beetje. Dus ook al ben je nu bij een miljardste Kelvin, en misschien kunnen we wel naar een 10 miljardste of naar 100 miljardste of naar 1000. Maar
nul, niet naar helemaal nul.
Nee, nul halen we dus nooit. Mm. Dus dat is ook ik vind het ergens ook wel fijn. In de natuurkunde lijkt alles altijd zo grenzeloos, weet je wel. Dat universum en dit en dat. Ik vind het ergens wel fijn dat hier gewoon zo bam, een grens is waar we niet onder kunnen.
Ja, maar dat is heel leuk voor de natuurkundige, maar... wat hebben wij er aan? Ik bedoel, kan ik mijn kip beter bevriezen bij een temperatuur van 4 Kelvin?
Nou ja, het is niet zo dat deze technologie nu snel geïnstalleerd kan worden in je koelkast of in je vriezer. Maar het onderzoek naar kou heeft zeker wel wat opgeleverd. Want een van die ontdekkingen van Kamerling-Onnes was bijvoorbeeld supergeleiding. Dus als je bepaalde metalen ontzettend sterk afkoelt en je brengt er een stroom in op gang, dan blijft die... wat er gebeurt is dat er eigenlijk geen elektrische weerstand meer is. Dus als je een gesloten circuit hebt, dan blijven elektronen daarin rondracen. Ze vertragen niet, ze blijven maar gaan. Volgens mij hebben ze dat zelfs laten zien door in Nederland toen een stroom op te wekken die nog deed in toen ze dat hele systeem brachten naar Engeland om het daar te laten zien aan de Royal Society. Van kijk, dit hebben we in Nederland opgestart.
Perpetuum mobile.
Ja, het probleem is dus dat je het wel moet blijven koelen. Dus je moet wel...
input, ja.
Ja, dus je moet er toch wel werk verrichten om dingen zo koud te krijgen. Dus het is geen eindeloze energiebron, maar wat het dus wel doet is, er ontstaat een magnetisch veld omheen. En dus als je een permanent magnetisch veld nodig hebt, zoals bij een maglev, die magnetische treinen, dan, dan kun je met supergeleiding een heel eind komen. En een zoektocht in de natuurkunde is dus ook naar materialen die bij hogere temperaturen dan 3 of 4 Kelvin nog supergeleiden. Want dan, dat kun je gebruiken in MRI's, in magnetische treinen en dat soort toepassingen. Dus het levert ook daadwerkelijk wat op.
Goed, nou, je hebt mij overtuigd.
Ja, vorige week, Gemma, ik weet niet of je nog weet, heb jij een oproep gedaan in de aflevering over exoten.
Exotenverkiezing, ja.
Ja, je hebt mensen opgeroepen om favoriete exoten in te sturen. En Arjan Bos heeft gereageerd, niet met zijn favoriete exoot, maar hij sloeg meer aan op jouw beschrijving van de Nieuw-Zeelanders als hele ervaren uitroeiers van dieren, van plagen.
Ja.
En hij stuurde een nieuwsbericht door van het laatste nieuws uit België, dat de Nieuw-Zeelanders nu ook een campagne zijn begonnen om katten
Katten uit te roeien?
Ja, tenminste, er is één econoom, Gareth Morgan in Nieuw-Zeeland, die een campagne is begonnen, Cats to Go. Mm-hmm. En hij roept daarin mensen op die katteneigenaar zijn, om dit je laatste kat te maken en er gewoon mee te stoppen. Omdat het ook de kat als roofdier zo'n effect heeft op vogels.
Ik ga nu heel veel luisteraars tegen me in het harnas jagen als ik zeg dat dit ook wel een wereldwijde campagne zou kunnen worden. Maar...
nou ja, ik hou ook meer van honden dan katten, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dus ik, je hebt mij aan je zijde. Ja, maar ik weet...
luisteraars, sommige van mijn beste vrienden zijn grote kattenliefhebbers. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat katten die hebben voor de vogels een niet altijd prettige aanwezigheid.
Nee, ik heb ooit Piet Mara geïnterviewd. Dat is een vogelonderzoeker. Ja, die heeft natuurlijk ook niet zoveel op met katten, maar die heeft daar een boek over geschreven om dat te verantwoorden waarom hij tegen katten is. En hij noemt katten gesubsidieerde roofdieren. Want normaal gesproken heeft een ecosysteem een bepaalde draagkracht. Er zijn zoveel prooien en er kunnen zoveel roofdieren van leven. Maar katten die krijgen subsidie in de vorm van kattenvoer.
Ja, dat is
dus de dichtheid aan katten is zeker is in steden bizar. Veel hoger dan normaal gesproken zou kunnen.
Nou, ik heb een paar jaar geleden een stuk geschreven over waarom mensen allemaal een cavia zouden moeten nemen in plaats van een kat. Dus wie weet kunnen we een soort opmars van de cavia beginnen. Volgende week is Hendrik er vast weer, die ook de kat kan vertegenwoordigen. Want wij zijn nu wel een beetje aan het overhellen.
We missen de balans.
Ja.
Nee, en verder hadden we ook nog een vraag via Twitter gekregen van Ed A. Snoep. Die vroeg zich af welke muziek er eigenlijk klinkt aan het begin van onze aflevering. Ik dacht dat is wel leuk om even te vertellen. Dat is Ravel's vioolkwartet in F majeur. En dadelijk bij de aftiteling klinkt die ook weer.
En volgende week ook weer. En die week erna ook weer.
Ja, zeker. Het is een heel. Ik vind het een fijn opgewekt deuntje.
Misschien luisteren mensen daarom vooral.
Nou ja, als ze dan ondertussen iets opsteken over kou en cavia's, dan is het mooi meegenomen, lijkt me. Heb je nou ook een vraag, dan kun je ons bereiken via durftevragen@nrc.nl of ook op Twitter, bijvoorbeeld op @nrcwetenschap of @LucasBrouwers. En wat is jouw Twitter-handle eigenlijk, Gemma?
Gemma JV.
Dat kan ook. Nou, ik denk dat we hiermee zijn aangekomen bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer, maar Gemma, volgens mij ben jij dan ergens anders.
Ja, dan ben ik...
Laten we het nog even geheim houden. Maar we gaan proberen contact met je te leggen.
Zeker.
Dus luister ook vooral volgende week. Vergeet je ook niet te abonneren op Onbehaarde Apen. Dat kan via iTunes, Stitcher, Spotify. Via onze eigen website zijn we ook te beluisteren. We hebben ook een hele andere leuke podcast. Dat is Haagse Zaken over politiek. Daar zou ik je ook op abonneren als ik jou was. En verder, als je meer over wetenschap wilt lezen of weten... Kijk dan ook eens in de wetenschapsbijlage van NRC. Dan kun je bijvoorbeeld dit weekend een mooi verhaal lezen over voorjaarsplagen in de buxus van Gemma Venhuizen. Tot volgende week. Wij zijn Onbehaarde Apen.